Goedemiddag allemaal. Van harte welkom in deze gezamenlijke middagdienst. Morgenster Bethelkerk. Iedereen die hier aanwezig is of ook iedereen die meeluistert thuis of ergens anders live op dit moment of later naar deze dienst. Ik wens u jullie allemaal een hele gezegende dienst. Nou, wat de schriftlezing betreft wilde ik vanmiddag dus, zoals ik al zei, iets anders lezen dan ik opgegeven had, maar wel beginnen met Psalm 32. Die lezen we vanaf vers 7 tot aan het eind, vers 11. Daarna Psalm 139, vers 7 tot en met vers 12. En dan nog twee versen uit Handelingen 4. Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood. U omringt mij met gejuich van bevrijding. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad op jouw rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen. Dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Heer vertrouwt wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardigen. En juich. Zing het uit, u die oprecht bent van hart. Dan Psalm 139 vanaf vers 7. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. En dan naar het Nieuwe Testament, twee versen uit Handelingen 4. Dat zijn de eerste ondervraging geweest en gevangenschap van de leerlingen, de discipelen van de Heer Jezus. En dan komen we terug en dan staat er in vers 27 en 28 dat ze zeggen als ze weer bij elkaar zijn, want inderdaad in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius, Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Alle hebben samengespannen om te doen wat u had voorbestemd dat moest gebeuren. Nou, daarmee zijn we bij het onderwerp van vanmiddag, de voorzienigheid van God. Ik heb een aantal dingen straks opgeschreven staan. Ik hoop dat jullie dat kunnen lezen. Dit in ieder geval niet. Dit hoef je niet te kunnen lezen. Dat stond er al. Dit is nog even gewoon de voorkant, zeg maar. Maar dat gaat niet over het onderwerp. De voorzienigheid van God. Even, mijn eerste gedachte toen ik daar op kwam eigenlijk, omdat we bezig waren met een prekenserie over het boek Esther. Ik heb er iets over gezegd in een preek, maar mijn gedachte was, het is eigenlijk niet een onderwerp waar het vaak over gaat, volgens mij. Geen, je zou kunnen zeggen, populair onderwerp. Maar daar kan ik me in vergissen. Dus even een vraag aan jullie, de voorzienigheid van God. Is dat iets waar je dan tegenwoordig van zegt, waar u wat mee heeft? Wie gebruikt het woord al eens? Nee, dus, nou, dat ben ik redelijk normaal, tenminste binnen deze groep. Dat ik, je gebruikt het woord niet zo snel. Een positieve klank wel, heeft het of niet? Ja? Beetje neutraal? Ja, iets zachter. Beetje negatief? Mag je ook gewoon zeggen na al die nadrukkelijke ja's natuurlijk. Maar nee, ik dacht bij mezelf, ik zit er een beetje een soort tussen de twee uitersten. Want bij de voorzienigheid van God heb ik in principe een positieve gevoel, laat ik zo zeggen. De eerste gedachte was ook, ik kan aan wat de catechismus erover zegt, wat ik dan wel mooi vind. maar in de kern Gods vaderlijke zorg. Maar het woord voorzienigheid is ook een beetje een listig woord, zeggen we dat tegenwoordig. Want het is niet per se een heel nadrukkelijk Bijbels woord. Als ik het woord voorzienigheid hoor, dan denk ik altijd aan een uitspraak van Hitler. Dat is heel naar, maar dat zit wel in mijn hoofd. Voor mij zijn er vast meer mensen zijn die het weten. Ik ben dat ik het nu zeg, denk ik, waarom zeg ik het? Want nu gaan jullie straks allemaal denken, maar ik zeg het even snel, dat vergeet ik meer. Maar toen er op Hitler een aanslag was gepleegd, in die bunker, en hij op een bizarre manier aan de dood was ontsnapt, moet hij gezegd hebben, de voorzienigheid heeft mij gered. Nou, dan denk ik, laten we het daar maar niet meer over hebben. Over de voorzienigheid, over dat woord. Maar het is wel in het denken, het Bijbelse denken en het denken over wat de Bijbel zegt over de zorg van God, een woord wat heel veel gebruikt is. En wat in andere talen een wat minder beladen thema is. In het Engels is het providence. Voor wie het nog helemaal leuk vindt, kom uit Latijn, providentia. En provisie. Niet die financiële kant, zeg maar gewoon als het gaat om eten en verzorging. Komt allemaal van hetzelfde woord. Het gaat over zorg. Over het vooruitzien van God. Het voorzien wat God doet. En wat dat betreft inhoudelijk een prachtig thema. En het is een thema waar je eigenlijk niet over kan praten zonder daarmee een aantal woorden te noemen die in de Bijbel gebruikt worden hierbij. En dan komt nu even de spannende vraag of je dit kunt lezen tot achterin. Maar er zijn voorin nog plekken vrij. Heb ik dat ook weer een keer gezegd. Maar ik zal het even voorlezen. Het gaat over de almacht van God. De alomtegenwoordigheid. Die past er niet meer op. Maar... En de alwetendheid van God. Dus Gods almacht. Zijn alomtegenwoordigheid. En zijn alwetendheid. Het zijn... drie woorden waar je op zich al behoorlijk wat tijd aan kunt vullen, maar ik probeer het een beetje kort samen te vatten. De almacht van God, die wordt allereerst betrokken op de schepping. En het meest kernachtig, in de scheppingskracht van God, als God spreekt, dan is het er. Als hij het gebiedt, dan staat het er. En zo begint het, als God de wereld gemaakt heeft. Dan staat er, en God zei licht, en dan was er, is er, licht. Dus de almacht van God, dat is zijn scheppingsmacht, en het is ook zijn macht om te onderhouden, te zorgen. En dus, dat wil zeggen, wat God wil, wat hij belooft te doen, dat kan God. Het woord almacht trouwens... staat in de nieuwe Bijbelvertalingen ook niet meer of wordt minder gebruikt. Waar het woord vroeger vertaald werd, staan de woorden die je ook anders kan vertalen. Maar inhoudelijk is het een oerbijbels woord, de almacht van God. Wat overigens niet betekent dat God alles kan. Dat is ook altijd even goed om hardop te zeggen. Soms vinden mensen dat heel vervelend om te horen, maar God kan niet alles. God kan bijvoorbeeld niet onbetrouwbaar zijn. Hij kan niet zijn belofte breken. De mooiste samenvatting staat in een lied in het liedboek. Hè, wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Gods almacht betekent dat hij wil wat hij in zijn liefde kan. De alomtegenwoordigheid van God. Is een woord dat denk ik al bijna helemaal niet meer gebruikt wordt. Dat God... overal is. Overal aanwezig is. Daarom las ik die verse uit Psalm 139. Die eigenlijk best wel heel schokkend zijn. Waar ik ook ga, klom ik op naar de hoogste hemel of ging ik tot in het dodenrijk. U bent daar. Het Bijbelse onderwijs zegt, er is geen plek op deze aarde waar God niet is. En dat realiseren we ons lang niet altijd zo. Als we morgen 7:15 buiten, prachtige zonsopgang. Een beetje heel de dag was het trouwens mooi om naar de lucht te kijken vandaag. En dat zijn momenten dat je bijna als vanzelf denkt, aan God. Maar God is ook in Gersel. Nu het bevrijd is, grotendeels een puinhoop, maar ook toen het belegerd werd. Dus God is er op onze mooiste momenten, mooiste plekken, tijdens een feest, een jubileum, een prachtige dag. Maar God is er ook als we ziek zijn, als je bij iemand bent, die je intens houdt, die lijdt. God is er altijd. De naam van God waarmee hij zich bekend maakt onderstreept dat. God zegt tegen Mozes, zeg maar tegen het volk Israël, dat ik ben erbij. Ik ben het dat die jou gestuurd heeft. Jullie denken misschien in Egypte, God is ons vergeten. Maar ik ben erbij, zegt God. En het derde is Gods alwetendheid. Dat God alles weet. Dat hij ook vooruit weet. En dat God betekent dat ook dingen doorziet. Hij weet wat wij niet weten. Je ziet het regelmatig staan bij de Heer Jezus. Als hij in confrontatie is bijvoorbeeld met de fariseeën en de schriftgeleerden, dan wordt er gezegd over de Heer Jezus, hij zag wat in hun hart was. De alwetendheid van God is dat hij ons doorziet. Niet alleen wat we doen, maar ook onze motieven. Nou, almacht, alomtegenwoordigheid, alwetendheid. Het is een soort in een bliksemsnelheid er doorheen. Maar je kan natuurlijk heel veel vragen bij hebben. En het kan een beetje theoretisch zijn. Maar het kan ook heel persoonlijk zijn. Als je die dingen ziet staan en je hoort wat ik erover zeg. Dat je denkt, ja maar wacht even. Zelfs als je de vragen nooit zo hebt gesteld, kun je ze bij wijze van spreken denk ik bijna bedenken als je dit soort dingen hoort. Dat God almachtig is. Waarom grijpt God dan niet vaker in? In deze wereld waar het op zoveel plekken en zo'n bende is. Waar zoveel geleden wordt. Als God alomtegenwoordig is. En liefdevol. Hoe kan God het dan allemaal aanzien, erbij zijn bij alles wat er in deze wereld misgaat? Of Gods alwetendheid. Stel, als wij wisten van, als je straks daar de hoek om gaat, dan gebeurt er iets wat niet fijn is, dan zouden we toch vinden dat je dat even moet zeggen tegen elkaar. Pas op. Hier rechts afgaan, links afgaan. Maar als God alwetend is, waarom gaat er dan toch, waarom waarschuwt hij niet vaker? Dat zijn vragen die aan de ene kant, in de voorbereiding dacht ik, ja, ze zijn bijna makkelijk om te bedenken. En tegelijkertijd, als ik het zo snel achter elkaar zeg, denk ik, het voelt ook bijna oneerbiedig om het zo te zeggen. Want we hebben het natuurlijk wel over God. Die oneindig veel groter is dan wij kunnen beseffen. En tegelijkertijd, in alle eerlijkheid, het zijn wel allemaal vragen die je in de Bijbel ook tegenkomt. Neem alleen het boek van de Psalmen. Het loopt ervan over. Geloven in die almacht, alomtegenwoordigheid en alwetendheid. En daarom ook vaak zeggen, ja, maar God, waarom dan? Waar bent u? Ik merk het niet. Waarom overkomt er dit? Waarom gaat het niet anders? Moet je één ding bij zeggen, je kan eigenlijk niet over die voorzienigheid van God praten, als je niet ook tegelijkertijd dan één adem zegt, ja wacht even, maar dit is allemaal waar, maar God, deze God heeft de mens geschapen met een eigen verantwoordelijkheid. Bij elke situatie in de wereld waar dingen gruwelijk misgaan, en waarbij je de vraag kunt stellen, van, waar is God dan en waarom doet hij er niks aan? Kun je eigenlijk ook altijd zeggen, maar waarom doen mensen dat? Waarom doen mensen elkaar zulke dingen aan? Het is de voorzienigheid van God, zijn macht en zijn zorg en de menselijke verantwoordelijkheid. Dat zijn twee lijnen. Ik zeg als die in de Bijbel natuurlijk eigenlijk ziet. En dan een beetje voor de, ik zou bijna zeggen of wie het leuk vindt. Want Je mag ze ook allemaal vergeten na deze dienst, maar er zijn wel twee oplossingen voor bedacht. En de eerste gok ik dat mensen wel eens van gehoord hebben. Deïsme. Ik zie je voorzichtig knikken. En de andere is occasionalisme. Nou, die mag ik gewoon rustig vergeten na deze dienst, maar ik wil ze allebei even noemen. Deïsme, dat is de opvatting, en ze gaan allebei ervan uit dat God er is. En de andere, je hebt natuurlijk ook nog de oplossing dat je zegt, ik geloof niet dat er een God is. Deze wereld, het is zo'n onoverzichtelijke bende, of om wat voor reden dan ook, God is er niet. Ja, dan hoef je ook niet verder over na te denken. Maar stel, God is er, en de eerste, de opvatting van het deïsme, die zegt deze wereld, je moet eigenlijk zo zien, God is een, zei de bedenker ooit, is net zoals een klokkenmaker. En dan niet een al te moderne, hoewel trouwens, die gaan er wel weer een beetje op lijken, maar zo'n ouderwetse klokpendule, zoals mijn opa en oma die hadden, die perfect werkt, wordt opgewonden, en dan zet je hem neer en dan gaat hij lopen en dan tikt hij, tot hij uitgetikt is. Zo heeft God, zei de bedenker van dit deïsme, de wereld gemaakt, maar daarna heeft hij zich teruggetrokken. Alles werkt, functioneert, tenminste, natuurwetten, alles gaat via wetmatigheden. En wat uiteindelijk overblijft, is zeg maar alleen mensen. Alle vragen die je kunt hebben over hoe het in deze wereld eraan toe gaat, moet je niet als vader bij God adresseren, maar de verantwoordelijkheid ligt bij mensen. Zij moeten er het beste van maken. God heeft zijn deel gedaan toen hij de wereld schiep en toen was hij ermee klaar. Je zou ook kunnen zeggen, dit is een opvatting van een God die wel machtig is. Misschien almachtig, hij doet er voor de rest niks meer mee. Maar hij is niet liefdevol. Want hij heeft zijn handen ervan afgetrokken. De andere opvatting, ik heb gezocht naar een ander woord, maar die vind ik waarschijnlijk vanavond of zo, maar van de week lukt het niet. Occasionalisme. Die legt eigenlijk alle verantwoordelijkheid bij God. Deze opvatting zegt, mensen denken wel dat ze vrij zijn en dat ze een verantwoordelijkheid hebben. En dat zij bepalen hoe het eraan toe gaat in deze wereld. Maar uiteindelijk zijn ze eigenlijk alleen maar een pion in de handen van God. Alles wat we doen is uiteindelijk al van tevoren door God bepaald. Dus hier geldt eigenlijk. Alleen God. Je kunt wel denken als mens dat je er heel veel over te doen hebt, maar het is uiteindelijk door God bepaald. Dan hoef je eigenlijk ook niet de vragen, de moeilijke vragen bij God neer te leggen. Wie ben je eigenlijk als mens dat je überhaupt denkt dat je iets bij God in te brengen hebt. Het gaat gewoon zoals God het vooraf bepaald heeft. En we begrijpen het niet, maar zo is het. Nou, twee soort van oplossingen. Dan heb je in ieder geval misschien een manier gevonden waarop je wat makkelijker, beter naar de wereld kan kijken en alles wat er gebeurt. En het zijn dure woorden. Maar vergeten woorden. En je kunt wel bedenken dat heel veel mensen één van twee opvattingen eigenlijk een beetje aanhangen. Want hier, ja, God is er, maar verder speelt hij geen rol. Het is een soort van praktisch atheïsme. Het gaat alleen maar om ons. En hier, ja, zeg je eigenlijk altijd, stel ik me helemaal voor. Alles is toch al bepaald. Nou, dat zijn twee mogelijke oplossingen. Gaan we naar de oplossing, of oplossing, het is geen oplossing. Als we gaan hebben over wat de Bijbel erover zegt, moeten we in alle eerlijkheid even vooraf zeggen. Er is nog nooit een goede, logische, passende verklaring gevonden voor die twee lijnen, de voorzienigheid van God en de menselijke verantwoordelijkheid, door theologen, Bijbelwetenschappers, wie ook maar, die de Bijbel helemaal serieus nemen. Het zijn twee lijnen die eigenlijk naast elkaar staan, de hele Bijbel door. Twee sporen. De ene is een spoor van Gods voorzienigheid. En de andere is het spoor van de menselijke verantwoordelijkheid. En er wordt wel getekend als een echte spoorbaan. Twee sporen die allebei zorgen dat de trein in de rails blijft. Maar die niet bij elkaar komen. Ik had niet meer tijd om te tekenen. Er wordt ook wel eens gezegd, als je bij een spoorbaan staat en je kijkt vooruit, dan zie je een ander plaatje. Dan wordt het eigenlijk langzaamaan en komen ze bij elkaar. Dan zou je kunnen denken van nou, als kind denk je dat bijvoorbeeld een keer. Ik ga lopen tot ik bij dat punt kom dat ze bij elkaar komen. Maar hoe langer je blijft lopen, hij schuift de hele tijd op. Je komt er niet uit. Die twee lijnen staan naast elkaar. Die ene lijn is dat God de Almachtige is, de Schepper en Onderhouder. De God die er dus was, door hem is alles ontstaan. De God die er is, daar is in het Engels een heel mooi woord voor. Ik had het nog niet laten om even te noemen, maar in het Nederlands is het eigenlijk een beetje verwarrend. Daar noemen ze het de Divine Concurrence. Daar hoor je het Nederlands concurrentie in. Nou, dat is het niet. Maar concurrence betekent letterlijk samenlopen. Het woord samenloop, daar wordt een beetje meestal mee vertaald, gezocht. Wat eigenlijk gezegd wordt, dat God er is, betekent, wat ik net zei, hij is er altijd. Maar hij zegt daarmee niet dat wat mensen doen, hij niet zo doet. Hij is erbij. En soms zien we dat, soms zien we het niet. Maar je ziet zelfs het, en wij zouden eigenlijk zeggen het bizarre, dat God dan soms ook dat wat mensen doen, zelfs wat ze verkeerd doen, toch kan gebruiken om het ten goede te keren, in zijn plan op te nemen. Een Bijbels voorbeeld daarvan is Jozef, die niet echt opgroeit in een, wij zouden zeggen, godvrezend gezin. Gezien de activiteiten van zijn broers, en hij zelf blinkt ook niet uit in vroomheid. Wordt verkocht, maakt verschrikkelijke dingen mee, komt uiteindelijk zijn broers weer tegen. En dan zijn die broers bang, die denken, nu gaan we eraan, nu pakt hij ons terug. Maar dan zegt Jozef, ja maar jullie hebben het wel als kwaad bedacht, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Dat is een Bijbelvoorbeeld waarbij je ziet dat, ik zeg soms, God, in ieder geval dat we het soms zien, dat zelfs door hele slechte dingen heen, door het kwaad heen, God toch ook erbij was. Uiteindelijk kwam Jozef wel in Egypte terecht, waar hij uiteindelijk de redder werd van zijn eigen broers. En achteraf zagen ze. Dat betekent niet dat als wij ergens staan, dat we daarmee onze verantwoordelijkheid een beetje kunnen ontlopen. Of onze fouten kunnen bagatelliseren. Maar God kan het toch wel ten goede gebruiken. Maar het is wel een heel bijzonder voorbeeld van die aanwezigheid van God. God die was, die is. En God die komt. Dat gaat over de toekomst. En wat God beloofd heeft, dat doet hij ook. Dat is dat spoor van die goddelijke voorzienigheid. En dan kun je ook vanuit de Heer Jezus zeggen, God heeft zelfs de dood overwonnen. Dus je kunt erop aan, zijn voorzienigheid. Hij maakt de dingen goed. Dat is lijn 1. Maar die ander, de mens, die lijn blijft helemaal serieus staan. Dat God de mens verantwoordelijkheid heeft gegeven. Vast ook wel eens gehoord, er zit een prachtig woord. Er is een antwoord zit daarin. We zijn geschapen als mensen die gemaakt zijn om te antwoorden. Wat God zegt, om daarop te reageren. En die twee, die staan voortdurend naast elkaar. Als we het een beetje concreet proberen te maken nog. Aan de hand van het boek Esther. Sommige mensen hier hebben de meeste preken over Esther gevolgd. Maar om deze lijn te volgen hoef je niet die preken gevolgd te hebben. Het boek Esther nog eens een keer helemaal lezen vanuit het idee van de voorzienigheid van God. Hoe werkt dat nu? Dat is heel mooi. Want in het boek Esther wordt de naam God geen één keer gebruikt. Er wordt nooit letterlijk naar God verwezen. Maar je ziet het hele boek door wel de voorzienigheid van God. Want waar gaat het over in Esther? Het is heel kort samengevat, maar Ahasveros, een man die zich, almachtig is misschien te veel gezegd, maar eigenlijk zich wel als de machtigste ziet. het symbool van de mens die als God wil zijn. Iemand die controle wil hebben over alles. Zijn koninkrijk, zijn dienaren, zijn vrouwen. Vul het maar in. Ook iemand die in de waan leeft dat zijn woord onherroepelijk is. Als hij het zegt, moet het gebeuren. En als hij het zegt, dan zal het ook gebeuren. Dat is een verlangen wat ten diepste, kun je zeggen, anti-goddelijk is. Want alleen wat God zegt, dat is bij de schepping. Hij spreekt en het is er. Het is ook effectief. Het is onherroepelijk bij God. Mooie combinatie van twee dingen. Onherroepelijk, als God het zegt, gebeurt het. Het is effectief. Je ziet ook dat er wat gebeurt. Ahasverus denkt het ook van zichzelf. Daarom kan een wet die hij uitgevaardigd heeft, of een besluit, niet herroepen worden. Want ja, als hij het gezegd heeft, is het goed. Maar dat blijkt heel anders. En het spannende in het boek Esther is daarbij dat niemand daar naar God lijkt te vragen. Er wordt niet gebeden, er wordt niet gesmeekt. Het komt dan één keer nog een beetje in de buurt als er gevast wordt. Maar zelfs dan wordt er niet verwezen naar God. Niemand vraagt naar hem. God lijkt afwezig. Maar God is er wel. Juist in het boek Esther zie je hoe God door die omstandigheden heen, in een situatie waar niemand naar hem vraagt, waar hij er niet lijkt te zijn, God toch aanwezig is. En eigenlijk die macht, schijnmacht van Ahasverus, laat zien dat het schijnmacht is. Want wat Ahasverus gezegd heeft, blijkt nog alles niet te kloppen. Hij heeft eigenlijk altijd ook advies van anderen nodig. Hij luistert ook naar de verkeerde adviezen. En wat hij gezegd heeft, zou onherroepelijk moeten zijn, maar het blijkt wel degelijk herroepen te kunnen worden. Er kan een ander woord overheen komen, wat sterker is, een ander besluit. En God werkt daar in dat boek waar die macht eigenlijk zo groot lijkt te worden dat zelfs het hele volk Israël uitgeroeid gaat worden. En daarmee komt de belofte van God. De belofte eruit dat volk de verlosser geboren gaat worden. Die belofte, die staat onder druk. De spannende vraag is, gaat het mis? Maar God zorgt, zelfs als er niemand naar hem vraagt, ik zeg het nog een keer, dat het volk toch niet vernietigd wordt. Dat uit dat volk toch de Heer Jezus geboren gaat worden. En dat is die ene lijn, die voorzienigheid van God. Maar het boeiende is dat die lijn dus tegelijkertijd samenloopt met menselijke verantwoordelijkheid. En in dit geval mensen voor wie nou niet zo nadrukkelijk gezegd wordt dat ze gelovig zijn. Mordechai en Esther. Kijk, zij leven in een wereld, Mordechai en Esther, waar ze eigenlijk ook zelf helemaal niet zoveel te vertellen lijken te hebben. In ieder geval is het heel beperkt. Het is levensgevaarlijk om iets te doen wat tegen de wil van de koning ingaat. Maar ze doen het wel. Ze gaan opstaan. Nemen hun verantwoordelijkheid, zouden wij zeggen. En kom je in het boek Esther 3 hele mooie uitspraken tegen, die twee lijnen ook benadrukken. Waarbij het toch lijkt het wel zo te zijn dat de verteller zegt dat er ergens gedacht wordt aan God. Wij zouden nu zeggen, in het wereldbeeld van die mensen is God wel degelijk aanwezig. Mordechai zegt bijvoorbeeld tegen Esther, als het spannend wordt, het Joodse volk wordt bedreigd, misschien ben je wel met een reden op deze plek gekomen. Het lijkt allemaal toevallig, samenloop van omstandigheden. Esther was toevallig het mooiste meisje van het land, althans volgens de normen toen. Hè. Het blijft altijd per tijd verschillend. Maar misschien ben je wel met een reden op deze plek gekomen, zegt Mordechai. Iets van de voorzienigheid van God. Mordechai zegt ook op een bepaald moment, je moet opstaan Esther, je moet iets gaan doen. Want denk niet dat jij gaat ontkomen. Je kan niet, als je denkt aan Gods voorzienigheid, je eigen verantwoordelijkheid aan de kant zetten en zeggen, ja, nu is het ingewikkeld, ik vind het zo spannend, ik doe maar niks. Ik laat God het maar doen. Nee, je moet opstaan, want anders gaat het jou ook overkomen, zegt Mordechai. Maar, zegt hij, als je het niet doet, dan komt er wel op een andere manier redding. Dus allemaal aan de ene kant subtiele momenten, maar tegelijkertijd ook hele duidelijke verwijzingen naar die twee lijnen. De voorzienigheid van God. Misschien ben je met een reden op deze plek. Dan kun je het heel groots zien als zo'n koning Esther die koningin werd. Maar je kunt het zo klein maken soms als het is. Misschien ben je wel met een reden op die plek waar je ergens van de week bent. Op de plek waar je nu bent. Op je werk. In je familiekring. Soms kom je ergens dat je denkt, maar misschien wel met een reden. Maar ook altijd de oproep om op te staan. Te doen wat je ontdekt dat je verantwoordelijkheid is. En tegelijkertijd, morgen ga je zeggen, anders komt er wel op een andere manier redding. Maar die redding, die is natuurlijk gekomen. Die redding die God beloofd heeft. Via het volk Israël en de Heer Jezus is die beloofde verlosser gekomen. Ik las een gedeelte uit Handelingen 4, waarbij dat dan op een hele intense manier bij elkaar komt. Ik zei het, hè, daar zijn een aantal van de discipelen van de Heer Jezus, de leerlingen zijn opgepakt geweest, komen terug, worden bedreigd. En dan zeggen ze, als ze gaan bidden naar God, doen twee dingen, waarbij die voorzienigheid van God en menselijke verantwoordelijkheid helemaal bij elkaar komen. Of tenminste, ik zeg bijna bij elkaar komen. Je ziet ze allebei heel sterk. Als ze iets gaan zeggen over het sterven van de Heer Jezus. Dat was het plan van God, zegt de Bijbel. De Heer Jezus kwam naar deze aarde om te lijden en te sterven. Dat moest. Dat wilde God zelf ook. Dat wilde de Heer Jezus. Maar, zeggen ze, het is ook gebeurd dat iedereen hier samen heeft gespannen. Pilatus, Caiaphas, zelfs de stammen van het volk Israël. Het is kwaad wat daar plaatsvindt. Het ultieme kwaad dat de Heer Jezus gevangen genomen wordt, veroordeeld wordt. En tegelijkertijd, zeggen ze, is het dat wat u van tevoren zo voorzien en bestemd had. Dus God die was de schepper en onderhouder, die is er, die was erbij. En zelfs dat kwaad, dat de Heer Jezus wordt overgeleverd, veroordeeld en sterft, dat is kwaad wat God gebruikt in zijn plan. De voorzienigheid van God, ik heb niet de indruk of de illusie dat ik dat dan een makkelijker onderwerp maak. Maar wel dat jullie hopelijk die twee lijnen helder zien. Gods voorzienigheid, onze verantwoordelijkheid. En waarom zou je het erover hebben? Misschien dat de een denkt, nou, boeiend, wat opgestoken, hoop ik in ieder geval. Maar misschien dat je ook denkt, ik vind het er eigenlijk alleen maar ingewikkelder van worden. Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. Waarom? Omdat het eerste en belangrijkste misschien wel punt erbij is, het zegt iets over de grootheid. De majesteit van God. Dat God de Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Alwetende is. Die tegelijkertijd zegt dat hij dus erbij is voor ons zorgt. Dat is iets voor aanbidding. Om stil van te worden. Om even iets te voelen van het ongelooflijke verschil tussen hem en ons kleine mensen. En om daarbij je ook heel intens te realiseren dat inderdaad verantwoordelijkheid betekent antwoorden. Jouw leven is antwoorden naar God toe. Voor Gods aangezicht staan, noemt de Bijbel dat. Hoe sta je voor hem? Hoe sta je in het leven? Als een, zeg maar, een beetje het beeld van Ahasveros, die boven alles gaat voor alles onder controle, alles naar zijn hand zetten, of antwoordend. Je verantwoordelijkheid nemen. En in alle eerlijkheid, betekent dat dus, dat zit ik in Psalm 32, begin heel sterk, eerlijk zijn over je tekorten. Dat niemand van ons er komt zonder de vergeving van God. Maar dat wel de God is die ook voortdurend daartoe oproept om daarmee te komen. En dat hij vergevingsgezind is. Daarin je verantwoordelijkheid te nemen. uit te spreken, wat je verkeerd doet, maar dan ook te vertrouwen dat God je laat opstaan. En door de kracht van de Heilige Geest je verantwoordelijk laat leven. En dus heb je aanbidding, grootheid van God, je verantwoordelijkheid, maar ook intense troost. Als God het namelijk niet was, almachtig, alomtegenwoordig, alwetend, dan had je ook geen houvast en zekerheid dat hij werkelijk je redden kan. Dan zou je misschien soms moeten denken, ja, maar dan is hij er bij sommige dingen misschien ook gewoon niet bij. Loopt het hem, dan om zo te zeggen, uit de hand. Die voorzienigheid van God is ten diepste dus ook troost. Niet dat we het begrijpen, maar wel dat God zegt, je mag erop vertrouwen. Ik ben degene die was, die is en die komt. Het is geen garantie voor een makkelijk leven, voor antwoord op al je vragen, maar wel een vaste belofte, het komt goed. Ik maak alle dingen nieuw. Esther is een stil boek als het gaat over God. Hij zat op de achtergrond. En heel vaak in omstandigheden in het leven kan het zo ook voelen. Dat God stil is. Dat geloven in die voorzienigheid dan ook niet, soms niet meer is dan geloven dat het er is terwijl je het niet ziet. Maar door de Heer Jezus is het wel nog veel zichtbaarder geworden. Dat God er is, is ook letterlijk uitgebeeld, een realiteit geworden door hem. Hij heeft niet vanaf een afstand iets gezegd of duidelijk gemaakt of onderwijs gegeven. Maar hij is echt in deze wereld, ja, zelfs in ons menselijk lichaam gekomen. Hij heeft alles meegemaakt. Alles heen gegaan. Zelfs door de dood heen. Hij is zelfs de dood overwonnen om ons te verzekeren wat er ook gebeurt. Wat je soms ook niet ervaart. Maar de vaderlijke zorg voor God, die is er. Die blijft er. En die zorgt dat waar wordt wat hij belooft. Komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Amen.